boom, daar zijn we weer. Jawel, Vivo Valentine, hij is terug. Terug uit Mexico, Robert, yay! Wat een gezelligheid.
Terug voor de legendarische aflevering 69.
Het is de aflevering 69.
Aflevering 69.
Je moest terugkomen.
Ik moest terugkomen voor jetlag, aflevering 69.
Ja, maar echt serieus. 69, wie had dat gedacht? Dat we het zo ver zouden schoppen. Yeah. Aflevering 69. Ik ken iemand die heeft een supermarkt en als je daar groente koopt en fruit, dan zit er zo'n nummertje bij. Weet je, dan moet je dat moet je het wegen en dan moet je het nummertje intikken. Wat daar, en de bananen zijn 69. Shit gaat diep, hè? Shit gaat echt diep. Als je kijkt, je weet dat we het over jou hebben. Goed, even kijken. Ja, wat je bent terug, man. Wat heb je gedaan allemaal?
Ik heb 4 weken in Mexico gezeten.
Waar in Mexico?
Aan de, hoe heet dat? Aan de Stille Oceaankant, dus Puerto Escondido.
Dat is de verwegkant kant, op.
Ja, ja. Dus okay, je hebt zeg maar Cancún en Tulum, zeg maar aan de oost. Golf van Mexico. Aan de oostkant en de andere kant heb je Acapulco. En iets daar beneden heb je Puerto Escondido. Daar heb ik gezeten.
Was het tof?
Het was niet zoals verwacht.
Want
ik kreeg op dag 2 dengue.
Van alle tropische ziektes dat je dacht van, nou, doe mij maar die.
Ja, die maar even. En dat, ik weet, dengue staat voor, of het maar de bijnaam van dengue is breakbone fever.
Oké. Okay.
En dat heet zo omdat je dan het gevoel hebt dat je 1 of meerdere botten hebt gebroken in
echt
je lichaam. Ja.
Gare, heftige koorts. Dus.
Ja, ja. En het, ik moet zeggen, het viel op zich nog wel mee. Ik had het 1 dag dat ik niet wist waar ik moest zoeken. Dat ik echt pijn in mijn rug had en niet kon slapen, niet kon zitten, niet kon lopen. En
ja.
Thank God had ik CBD-olie meegenomen. Heb ik dat flink gebruikt die nacht, waardoor ik wel nog kon slapen en erheen kon komen. Maar
okay,
mijn vriendin die kreeg het 1 dag later en die heeft het veel erger gehad. En los van dat je zeg maar ziek bent, ben je echt nog weken heel erg moe. Dus
ja,
ik heb denk ik 1 paar dagen echt vakantie gehad. En nou, weet je, ook met een nieuwe relatie zo opgesloten zitten in 1 huis.
Dan word je blij van. Ja.
Word je niet zo blij van.
Ja.
Dat ging niet zo als was niet zo romantisch als als bedoeld. En ik ben ook heel erg tegen mezelf aangelopen van in bepaalde dingen die ik doe die niet fijn zijn. Dus ik heb heel veel, en vooral ook, want ik ben daarna nog een weekje naar mijn vader gegaan in Amerika.
Ja.
In Louisiana, hoe zeg dat? In de rural area.
Oké. Okay.
Waar ik niet zoveel te doen had. Behalve
de bush. Ja.
Ja, behalve nadenken over mijn zonde en alles wat er die vakantie daarvoor was gebeurd. Dus ik het was een heel veel bezinning.
Ja, oké. Okay. Terwijl jij dacht, ik gewoon chill op het strand.
Ja.
Fantastisch. Het ging totaal anders.
Het ging heel anders. Ja.
Nou, ik kan me voorstellen, goed ziek worden op vakantie, dat is echt het raarste wat er is. Dat, ik heb dat nog nooit echt gehad. Ik bedoel, ik was iets verkeerd scheten in Indonesië. Voeten
ja,
de standaard.
Ja, precies.
Montezuma's Revenge heet het toch ook? Als
ja,
je,
ja, klopt.
Een soort
ja,
toeristen scheiterijziekte hebt. Maar dat, maar dengue is wel, het is wel origineel. Het schijnt dat als je dengue voor de 2e keer krijgt, dat het dan pas echt gevaarlijk wordt.
Ja, je hebt 4 soorten dengue. Het is grappig, want ik moest denken, de ernstigheid deed me wel een beetje aan corona denken. Zeg maar 80% die krijgt niks.
Ja.
Meeste mensen overleven het gewoon. Zeg maar 1% die overlijdt aan of zo. Het is,
ja, alle ziektes toch?
Ja, met de meeste ziektes inderdaad is dat zo. En alleen dengue heeft 4 vormen. En als je zeg maar 1 versie krijgt, dan ben je gewoon immuun voor die versie.
Ja.
Maar als je een andere versie krijgt, wat vaak een ander werelddeel te krijgen is, dan kan je dus echt meteen in die kritieke fase komen. En mijn vriendin had dat, die dacht dat die zat er ook tegenaan. Die was zo ziek, had zoveel pijn.
Ja.
En ja, je kan echt zeg maar organen falen gaan krijgen. Dus
wow,
dat is ook iets waar we ons zorgen over maakten.
Ja.
Je bloedplaatjes worden zeg maar heel erg naar beneden, waardoor je bloed dus niet stolt. Dus als er iets gebeurt, een bloeding krijgt, intern of extern, dan blijft het dus maar gaan.
Jezus.
Dus ja, en dat gelukkig, nou ja, uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Maar het is ook de eerste keer dat ik ook echt ziek op vakantie was, heb ik ook nooit gehad.
Ja,
meestal soms een dag of zo.
En nu je weet dat je het 1 keer hebt gehad, betekent dat je soort van moet oppassen voor volgende keer.
Ik moet niet meer naar Azië gaan. Nee.
Nee, ja, maar ik doe dat, ga je natuurlijk geen naar Azië, maar je moet gewoon echt oppassen met kleding met lange mouwen en lange broeken en antimuggenspul en klamboes en airconditioning en weet ik veel.
Ja, klopt, maar volgens mij ontkom je er gewoon niet aan. Ik bedoel, als je in Thailand rondloopt, dan ga je natuurlijk gewoon in je korte broek en t-shirtje.
Ja, maar muggen komen 's avonds, hè?
Ja, voornamelijk, maar niet uitsluitend inderdaad.
Nee.
Ja, maar goed, volgens mij ontkom je er gewoon niet aan. En ik denk als je veel rust. Want ik was er snel van af, omdat ik gewoon echt... Ik heb echt 10 of 12 uur geslapen, een aantal dagen achter elkaar. En okay. veel water gedronken. En toen was ik best wel snel weer... ja, nog wel moe, maar niet meer ziek.
Ja.
Dus dat scheelt van, ja, volgens mij, ja, weet je... je gaat er uiteindelijk, denk ik, gaan er heel weinig mensen dood aan. Dus,
ja, nou ja, goed. Dat,
hoe was wel, het hier?
Ja, warm. Het is al warm geweest. Heel veel gezeik is er nog altijd.
Oh, ja?
Maar dat is gewoon... ja, weet je, er is gewoon... We leven in rare tijden. Er is gewoon veel aan de hand. Ik heb podcast opgenomen met allemaal gasten. Nou, iedereen die kijkt, die heeft dat gezien. Arno Wellens, Daan de Wit, 2 keer zelfs langs geweest. Super vet.
Heel vet.
Ik heb een gesprek opgenomen. Die komt aanstaande zondag online. Sander Special met Jan Ott. De kerel die heeft een vertaling gemaakt van de Oeralinda. En dat is een soort rabbit hole waar ik in ben geweest. Of in ben gedoken tijdens jouw afwezigheid. Mm-hmm. En de Oeralinda is eigenlijk een boek wat bestaat uit een aantal hele oude teksten. Het is niet helemaal zonder controverse, omdat het niet helemaal duidelijk is hoe oud het is, wel of niet. Nou goed, Jan heeft daar zelf allemaal ideeën over. Je weet heel goed te onderbouwen waarom de teksten authentiek zijn. Maar die suggereren een hele oude Noord-Europese beschaving... waar de Friezen uit voort zijn gekomen. En dat was een beschaving die de wereld over reisde. Ook dat de reizen wordt gestaafd met een soort genetisch onderzoek. Dat er dus bijvoorbeeld in Noord-India en in Nieuw-Zeeland... mensen worden gevonden met blauwe ogen en blond of rood haar... wat daar helemaal niet hoort te zijn. En dus te herleiden zijn naar die oude Europese, dat oude Europese volk. Ja, de Friese stammen daarvan af. Maar die boeken gaan, of die geschriften gaan eigenlijk over hoe dat volk leefde en wat voor soort morele standaard. Ze hadden een hele hoge morele standaard.
Mm.
Het ging heel erg over van je spreekt de waarheid, je steelt niet, je leeuwt. De manier waarop, waarop ze zelf verantwoordelijkheid namen voor hun lot, maar ook over hoe hun bestuur eruit zag. Echt super vet, maar heel erg vrijheid gedreven.
Mm-hmm.
Dat hele oude Friese idee. Van vrijheid, de Friese vrijheid, wordt heel erg gestaafd door die teksten. Het is heel mooi.
Liever
dood dan slapen.
Ja, liever dood dan slapen.
Ja, het grappige is dat die uitspraak dus niet zozeer erop neerkomt van dat een soort stoere, nietszeggende kreet is. Zo van, ik vecht mezelf wel dood. Nee, het was als jij tot slaaf was gemaakt, omdat je ergens verloren had in de strijd of gevangen was genomen, wat dan ook. Dan werd je dus meegenomen naar het kamp, stad, land van de vijand. Dan was je niet meer welkom terug bij die Friese, die Freya's. Omdat zij zoiets hadden van, dan is je geest is vergiftigd. Dus als je eenmaal slaaf bent geweest, kun je nooit meer een vrij mens zijn. Super vet natuurlijk. Mm-hmm. Dus heb je zoiets van, ja. En daarom konden ze hun familie niet meer zien. Dus zaten ze iets van, liever dood dan niet meer bij hun familie zijn.
Mm-hmm.
En dat is een heel andere lading dan dat je zegt van, dood als slaaf. Weet je, daar gaat het is niet stoer bedoeld. Het is bedoeld als... noem je dat? Dat je niet afscheid kunt nemen van je familie. Maar ook, het heeft ook een, en daar kwam Jan mee, een soort relatie met hoe ze keken tegen reïncarnatie. En dat je ziel puur moet zijn. En dat je, als je eenmaal slaaf bent of een moreel bent afgezakt, dan ben je niet in staat om te reïncarneren. En dat, daar zijn allemaal dat soort... Het was heel vet.
Heel
vet. Ik moet zeggen, ik vind het de Oeralinda echt mindblowing.
Ik ga hem kijken zondag ook.
Vet. Ja, tof. Nou goed, die staat zondag online, de Sunday Special.
En sowieso vond ik het heel vet. We hebben natuurlijk al een beetje over gehad. Ik heb ook vanuit Mexico zitten kijken naar de aflevering. Vooral ook die met Daan de Wit inderdaad. Die dan, ik denk voor veel mensen ook misschien een nieuwe of vreemde of rare afslag waren. Maar toch ook weer, voor mijn gevoel ook een beetje inhaken op wat je net zegt over die... het belang van je eigen verantwoordelijkheid nemen. En hier hebben zij zelfs een spiritueel aspect aan vastgekoppeld. Want als je dat niet behoudt, dan reïncarneer je niet. En dus dan ben je dus ter dood veroordeeld. Dan ben je ziel is dood, je geest is dood. En ik vind het ook wel misschien een mooie metafoor voor wat hier nu gebeurt natuurlijk. Want die cultuur die we nu hebben, die is een soort van slavencultuur geworden. Je bent helemaal, je hebt helemaal het idee dat je afhankelijk bent van de overheid of omstandigheden. Of dat was ook een van de dingen die ik op vakantie echt een soort van realisatie had. Ik heb natuurlijk hier in de podcast heel vaak gehad over op een gegeven moment zeg maar mijn ontdekking van hoe ik in elkaar steek tot relatie tot mijn jeugd.
Mm-hmm.
En wat zeg maar emotionele verwaarlozing daar als bijdrage aan heeft geleverd. En ik heb eigenlijk altijd alles bijna direct gedeeld op de dag of de week dat ik er zelf zeg maar een soort van realisatie over had of iets over gelezen had. Het is echt een soort van ongoing journey, wat, nou ja, wat me ook wel veel deed. Maar ik merkte ook op een gegeven moment dat het niet verder kwam, zeg maar. En dat ik toch niet zelf de verantwoordelijkheid nam om het helemaal te van. Ik was heel veel mee bezig en heel veel analyses, maar ik hoorde laatst iets voorbij komen over dat trauma is niet wat in jouw verleden is gebeurd, maar trauma is het voortzetten van dat trauma in het nu.
Ja.
En dat was ik denk toch een klein beetje aan het doen. En ik dacht van ja, er komt ook een moment van dat je weet hoe het zit en dat je dan op een gegeven moment weer de regie moet pakken en zeggen oké, nu ga ik dingen veranderen en ga ik vaak een heel pijnlijk traject in om ja, jezelf verbeteren en volwassen te maken. En dat was ook een van de grote, eigenlijk wel een hele grote realisatie die ik heb gehad van ja, ik wil het nu anders gaan doen en anders gaan aanpakken. En dat is denk ik wat, ja, ik weet niet of jij dat in een, je hebt ook een van de podcasts gezet, ik weet niet met wie, dat je, het maakt niet uit wat de omstandigheden zijn.
Mm-hmm.
Kijk, heel veel mensen die bang zijn waren voor corona, die gaven mensen die geen vaccinatie namen of mondkapjes droegen de schuld voor hun angst en problemen. Maar andersom hebben heel veel mensen, zeg maar, die in ons kamp zaten, de overheid de schuld gegeven van ja, ik kan mijn leven niet leiden zoals ik het wil leiden.
Ja.
En dat klopt. En ik had het hier ook met Bart Brands over een aflevering toen jij op vakantie was. Ja. Van ja, uiteindelijk gaat het wel dat je onder elke omstandigheid gewoon zelf je verantwoordelijkheid pakt.
Ja.
Hoe erg dat ook is, weet je, dat is Tupac die zei van ja, I wasn't dealt the cards I was given. De kaart die ik heb gekregen, daar heb ik niet voor gekozen. Maar je moet wel met die kaart uiteindelijk gewoon pokeren, want dat is hoe het spel werkt. En dat is denk ik, vond ik tenminste ook gewoon wel een bittere pil die je moet slikken. Maar wel eentje, als je dat doet, je uiteindelijk gewoon gelukkiger van wordt en meer zingeving kan vinden.
Ja, ik dat in die podcast met Jan Ott, daar over de Oralinda, daar ging het ook over in die zin van dat je kunt tot slaaf gemaakt worden door iemand anders.
Ja.
Maar je kunt ook jezelf tot slaaf maken van je eigen gedachtes.
Mm.
En dat is wat er nu gebeurt. Mm-hmm. Mensen hebben een idee. Mensen worden tot slaaf gemaakt van een idee van onveiligheid.
Ja.
En vooral dat. Kijk, omdat in onze samenleving de dood eigenlijk geen plek meer heeft, weet je. Ik bedoel, het is iets wat dat overkomt je en dat is het ergste noodlot. Maar mm-hmm. het heeft niet, weet je, er zijn culturen waarin de dood gevierd mm-hmm. wordt, weet je. Dat, weet je, in New Orleans en in Mexico de Dias de las Muertas.
Ja.
De dood moet ook gevierd worden, want de dood moet bij het leven gaan. Het een kan niet bestaan zonder het andere. Daarom heb ik ook zoveel doodshoofden getatoeëerd. Zodat ze me helpen herinneren dat de dood bij het leven hoort.
Ja.
Die twee dingen kun je niet los van elkaar zien. Je kunt niet leven als er niet een dood bestaat.
Ja,
want dan zou je namelijk niet leven. En ik denk dat als mensen de dood omarmen, dat die angst weggaat.
Mm-hmm.
En die angst voor de dood, die wordt gewoon gebruikt om mensen te gijzelen.
Ja.
Weet je, terwijl ik heb zoiets van, je kunt, als je bang bent voor de dood, kun je niet leven. Dat is het vervelende ervan. En dat zie je, diezelfde tegenstrijdigheid zie je in die coronadiscussie van of je aan welke kant je ook staat, of je nou bang bent voor het virus of bang bent voor de maatregelen tegen het virus, je bent allemaal bezig met hetzelfde. Of je nou bang bent voor de dood of bang bent voor het voor mensen die de dood ten koste van alles willen vermijden.
Mm-hmm.
Je bent nog steeds bezig met iets wat extreem negatief is.
Ja.
En zolang je bang bent voor de dood, ben je niet aan het leven. En dat is het. Dat is met deze discussie, weet je. Ik bedoel, ik zie mensen doodongelukkig zijn en die zitten in het wappiekamp. Met alle respect, ik doe mezelf een wappie, maar die zitten in het wappiekamp. Net als ik en net als wij.
Mm-hmm.
En die zijn er heel ongelukkig. Die ervaren ontzettende stress. Mm-hmm. Wat gaan ze nu weer doen? En aan de andere kant zie ik mensen die nog altijd geloven, als je geen mondkapje draagt, dan breng je mij in gevaar. Weet ik wat. Ik ook denk van, die mensen zijn fucking batshit crazy. Maar toch zijn ze ongelukkig. Ze zijn allemaal slaaf van hun eigen idee over de dood. En dat is gewoon, het is een vergissing. Veiligheid is een illusie. Mm-hmm. We gaan allemaal dood. Mm-hmm. Beter omarm je het. Ja. Want het gaat gebeuren. 100%. Het gaat gebeuren. Het is onvermijdelijk. En hoeveel prikken je ook neemt. Sterker nog. Ja. Nou, laten we daar niet over hebben, maar het gaat gebeuren. Beter omarm je het. Want dan kun je de tijd totdat het zover is beter benutten.
Ja.
En ja, ik weet niet. Mensen moeten nu echt daarin zichzelf opnieuw gaan ontdekken, denk ik.
Ja, ik zag vanmorgen voor het eerst weer sinds lange tijd een filmpje van Alan Watts.
Oh ja, ja.
Nooit aangehaald. Maar die vertelde eigenlijk ook wat jij zei in dat filmpje over dat. Had het met name over zeg maar de nieuwe bepaalde type stroming van spiritualiteit. Ja. Waarbij een soort van, hij zegt, vroeger had je de godsdienst en dan werd je zeg maar na een leven lang lijden zeg maar de hemel beloofd.
Ja.
En nu is het eigenlijk dat mensen zeg maar in een soort van positiviteitsmovement wordt geloofd van ja, weet je, ik kan die hemel eigenlijk al op aarde al bereiken. Zeg maar. Er is geen tegenstand, er is geen lijden, er is ja. al die dingen. Maar dat is inderdaad niet hoe de wereld in elkaar steekt. Weet je, die. Dat goede en dat slechte, of dat zware en dat lichte, het licht en donker, weet je, het kan niet zonder elkaar, zeg maar.
Ja.
Het is inderdaad dat je, hij zegt in dat filmpje ook van een zwart figuurtje kan niet bestaan zonder de witte achtergrond erachter.
Precies.
En nou ja, goed, dat is iets wat mensen, denk ik, nu. Die verantwoordelijkheid willen mensen inderdaad niet nemen om daar tegenaan te kijken en dat te omarmen. En het is een vorm, wat Bob Marley zei, van we must emancipate ourselves from mental slavery. En dat is
precies dat. Ja, dat is dat. Maar je hebt gelijk. Ik bedoel, als je iets negatiefs bevecht, kun je het positieve, dan kun je de positieve tegenpool niet omarmen. Ondanks dat je denkt dat je dat doet, het mm-hmm. kan niet.
Mm-hmm.
Je moet als mens een complete mens zijn.
Ja.
En je moet de waarheid in jezelf zoeken. En dat vind ik zo tof aan de Freya's. De Freya's land is waar Friesland vandaan komt. Freya is de oermoeder.
Mm.
En die, ja, weet je, die mensen hadden die zochten dat bij hunzelf.
Mm-hmm.
En dat is ja, dat is ontzettend puur. En ze wisten het gevaar wat het met zich meebrengt. Dat is namelijk als jij altijd de waarheid spreekt. En je woont in een cultuur waarin iedereen altijd de waarheid spreekt. Dan ben je heel kwetsbaar voor leugens.
Mm, mm.
En dat is ook de ondergang geweest.
Heel kwetsbaar voor leugens?
Ja, omdat als jij ervan uitgaat dat iedereen in je omgeving altijd, of iedereen in je omgeving spreekt altijd de waarheid.
Mm-hmm.
Als er dan iemand ligt, heb je dat niet in de gaten. Dan ben je niet op bedacht.
Nee.
En dat is. Ja, dat is het nadeel daarvan. Weet je, als jij in een cultuur leeft waarin iedereen altijd liegt, nou, dan ben je niet naïef. Dan ben je, dan geloof je niks meer. Weet je,
nee,
dat is wat er nu aan de hand is. Weet je, ik bedoel, we hebben mainstream media waarin onzin de boventoon voert. Ik bedoel, of het nou goed bedoelde of slecht bedoelde leugens zijn, het zijn wel leugens. Dus iedereen die dat ziet, die heeft zoiets van ja. Weet je, die zijn niet meer naïef. Maar ja, en die irriteren zich aan de leugens. Die gaan zich erop doodstaren. En die hebben zoiets van, ja, het probleem is, je kan nooit één worden met jezelf als je niet beide in evenwicht kunt houden.
Mm-hmm.
Je kunt leugens niet herkennen als je ze niet kent. En je kunt de waarheid niet waarderen als je niet de leugens mm-hmm. Als contrast hebt.
Ja,
zo.
Precies. Ja.
Ja, ik weet niet. Ik vond het onderwerp zo mooi, weet je. Het is van alle tijden en het is van nu ook. Het is iets, ja. Ik kan me ook voorstellen dat eigenlijk het een soort thema is wat we steeds elke week weer tegenkomen op Brief for Valentine.
Ja, precies. Dat wou ik net zeggen inderdaad. Want dat het hele, ja, hoe noem je dit, zeg maar. Het is, je kan dit ook wel als spiritueel zien of persoonlijke ontwikkeling. Het gaat volgens mij om bezinning en het gaat om Het grotere plaatje. En daar had ik gisteren ook een beetje aan de telefoon ook over van ja, hoe gaan we de nieuwe periode zeg maar in, wat gaan we doen? En ik merk dat ik zelf, ik ging weer naar de mainstream nieuws kijken en ik zag eerst, wat ik zag was die kop van Kaag, die heb ik 5 weken niet gezien, omdat ik daar gewoon niet naar gekeken heb.
Ja.
En aan de ene kant is het interessant en denk ik van ja, weet je, er gebeuren gewoon dingen en het duiden van bepaalde dingen en misschien juist ook even wat diepere lagen zoeken en daarover hebben om mensen voor te bereiden. Want er staat gewoon heel veel te gebeuren. Dat is gewoon,
ja,
dat kan je zeg maar niet ontkennen. Maar het belangrijkste wat gefixt moet worden in de komende tijd is dat inderdaad mensen die bezinning weer gaan vinden en zichzelf gaan terugvinden om uiteindelijk gewoon die storm te doorstaan. Want dat,
ja,
natuurlijk kan je ook wat praktische dingen doen, maar dat is wel het belangrijkste. Als je dat op orde hebt, dan ga je die praktische dingen vanzelf wel goed regelen. Dan ga je vanzelf wel kennis op doen om jezelf in te dekken. En Ja, misschien is het ook een oproep aan de kijkers. We benieuwd wat zij graag willen zien aan content. Wat moeten we doen? Waar gaan we heen? Wat is jouw idee?
We kunnen maar één ding eigenlijk. Weet je, ik heb zoiets van helemaal in de basis kunnen we maar één truc. En dat is Clown World. Het contrast bieden voor Clown World. Ik denk dat net als dat je het zwarte figuurtje pas ziet als je er een witte achtergrond achter zet, kun je pas Clown World zien op het moment dat je er een soort van achtergrond van de realiteit achter zet. Mm. Zie hoe krankzinnig het is. En dat is belangrijk. Het is belangrijk dat mensen het gevoel hebben dat ze niet alleen staan. Ondanks dat we eigenlijk staat elk mens alleen. En je moet die waarheid in jezelf zoeken. Je moet daar de kracht vinden om te gaan met de leugens en de krankzinnigheid van Clown World. Mm-hmm. Maar dat neemt niet weg dat het gewoon ook goed is om te bespreken in welke crisis we nu weer gestort worden. Want dat is eerlijk gezegd wel het thema van de afgelopen 2 jaar. Het is crisis na crisis na crisis na crisis. En nadat we de coronacrisis hebben gehad, hebben we nu de asielcrisis en de energiecrisis. Alles is een crisis. Hè? Want ik bedoel, je kunt tegenwoordig politiek gezien niks meer verkopen als er niet een crisis aan vooraf gaat.
De precautionary principle, ja, toch, was dat van Adam.
Ja, maar ook, ik bedoel, laten we eerlijk wezen. Corona, daarvan, ik denk heel veel mensen hebben zoiets van dat is een gecreëerde crisis geweest. Mm-hmm. En daar ga ik ook wel mee. Maar als je kijkt naar de energiecrisis, dat is echt een gecreëerde crisis. Mm-hmm. Weet je, ik bedoel, we hebben eenzijdig besloten als Europa dat we geen gas meer en geen olie meer uit Rusland willen. En vervolgens vliegen de gas- en olieprijzen omhoog. Rusland verdient alleen maar meer eraan. Die levert gewoon nog steeds, alleen voor een veel hoger bedrag, olie en gas aan Europa. En dat gaat nu allemaal via, weet ik wel, Istanbul en Italië en weet ik het allemaal, via boten. Maar het is nog steeds dezelfde shit. En die pijplijn is dicht naar Duitsland. De burger is die moet dan op een of andere manier overtuigd zien te worden van het feit dat dit noodzakelijk is. Weet je, die energieprijzen moeten zo hoog, want Poetin op een of andere kromme manier. En ik heb zoiets van, ja, oké, als de onwetenschappelijkheid van als de avondklok en lockdowns en anderhalve meter en mondkapjes, als dat wat wetenschappelijk op geen enkele manier vol te houden is. Mm-hmm. Als dat niet sneuvelt in de discussie, ja, dan zullen mensen ook wel geloven dat Poetin de aanleiding is voor de hoge, voor je hoge energierekening. Wat echt krankzinnig is. Mm-hmm. Weet je? Maar ik vind het ook in die zin gecreëerd dat, laat ik zeggen, 10, 15 jaar geleden speelde dit ook wel. Weet je, Amerika die had een probleem met Rusland en Europa moest partij kiezen. En Duitsland had gewoon zoiets van, hey, fuck dit. We gaan geen ruzie trappen met Rusland, want we hebben dat nodig. En nu op een of andere manier is er een nieuwe wind gaan waaien, voornamelijk gedreven door de groenen in Duitsland. En die klimaatargumenten om maar die energieprijs omhoog te jagen. Interessant. Want daarmee wordt het opeens politiek verkoopbaar dat we te maken krijgen met energierekeningen van 1000 euro per gezin. Mm-hmm. Ik bedoel, what the fuck? Maar dat gaat gewoon nu gebeuren.
Ja, ja, en maar denk je niet dat we, misschien nog even een stapje terug, maar dat zeg maar de manier. We hadden gisteren ook heel veel over politiek. We zijn natuurlijk ooit deze podcast begonnen als campagnemiddel voor mij om zeg maar mijn denkbeelden te etaleren voor de verkiezingen van, was het 2021 geloof ik, was dat toen Tweede Kamerverkiezingen.
Ja.
En ik had het over zeg maar dat ik steeds meer weerzin voel zeg maar voor die politiek, omdat het systeem gewoon zo rigide is. Ja. Waarbij zeg maar, waar voor mij ook een aantal instituties omheen hangen, zoals de media, weet ik veel, onderwijs. Het zijn allemaal propagandakanalen geworden voor de overheid. En ik heb het idee dat er een bewustzijnsverandering moet plaatsvinden, omdat mensen juist niet meer die rationele aanpak. Het maakt niet uit wat je zegt.
Ja.
Weet je, dat is. Ik zat vanmorgen een artikel van Karel van Wolven te lezen uit 2017. Mm. Dat was zeg maar een soort van de Karl Rove-doctrine, zei hij. Weet je, van Karl Rove heeft in 2004 gezegd: ja, maar de overheid, wij creëren nu de waarheid.
Ja.
En volgens ga jij die als journalist onderzoeken, zeg maar, niet meer andersom.
Ja.
En die doctrine is natuurlijk heel erg heersend geworden al sinds Nou goed, we hebben toen de opkomst van de nieuwe kans besproken. Toen was dat 1980 of zo. Mm-hmm. Nog eerder. Maar omdat mensen die gronding niet meer hebben en dus niet meer naar rationele argumenten luisteren, dan is er toch een soort van uitzoom nodig van ja, wat gaan we hier aan doen?
Maar ik laat ik zo zeggen, dat wakker wordt proces, wat je op heel veel vlakken moet doormaken als mens, naarmate je ouder wordt of gewoon sowieso is het altijd goed om jezelf opnieuw uit te vinden. Mm-hmm. Dat moet ook politiek gebeuren, weet je. Ik zie nog altijd heel veel mensen om me heen gewoon hun politieke bubbel nababbelen, weet je. Dus die hebben gewoon zoiets van, weet ik veel, een of andere Martin Bos van de PVV die roept dan iets over Oekraïne en Rusland dat allemaal bullshit is. En dan zie je gewoon mensen, zie ik mensen uit mijn vriendenkring reageren, die hebben ze, en die reageren eigenlijk meer op het feit dat het een PVV'er is die dat zegt, ja. En niet op de inhoud. En dat wegblijven van de inhoud, omdat het op een of andere manier de persoon die het zegt niet past binnen je politieke bubbel, is echt serieus. Dat is een van de grootste oorzaken van ellende waar we nu in zitten. Mm-hmm. Omdat als je niet meer met elkaar kunt praten, dan is het onmogelijk om nieuwe inzichten te verkrijgen. Mm-hmm. Als jij gelooft dat je 1000 euro in de maand betaalt voor je energie zometeen, omdat Poetin Oekraïne is binnengevallen, dan... Echt, weet je, ik wil ook niet gaan schelden of zo, weet je, maar ik heb gewoon zoiets van, hoe ga je die mensen uitleggen wat er aan de hand is, weet je? Als ik het zeg, ja, maar die is van Viva Valentine en dat zijn libertariërs, dat zijn anarchisten en die geloven niet in politiek en in sociaal, moeten sociaal zijn voor elkaar en weet ik veel. En die zijn zeker ook tegen de vluchtelingen, weet ik, allemaal aannames die ze doen. En dat is het probleem, weet je? Terwijl de argumenten zelf, dat is waar het om zou moeten gaan. Mm-hmm. En ja, ik moet je zeggen, ik hoor op dit ogenblik veel meer rationele argumenten uit het anti-Europa kamp, want dat is denk ik waar de werkelijke kritiek op het beleid van. Het is niet meer links of rechts. Mm-hmm. Nee, we hebben te maken met een soort van extreem midden. Dat Arno die legde dat heel mooi uit, die term, dat extreme midden. In Frankrijk heet dat ook. D66 is een extremistische partij. Mm-hmm. Alleen ze zit in het midden. Het is een extreme midden. Mm-hmm. En weet je, zij zeggen extreem rechts en rechts zeggen extreem links. Maar nu hebben we zoiets als het extreme midden. Mm. En ik heb zoiets van, al die labels zijn kut. Je kunt er niets mee, weet je. Het gaat echt om de inhoud. En als mensen niet meer naar de inhoud willen kijken, omdat degene die het zegt in een of andere extreem hoekje zitten waar ze zelf niet toe behoren, ja, dan hoe kan je dan nog met elkaar praten, weet je? Ik bedoel, wat zeg jij tegen mensen die zeggen van ja, maar dit gaat om Poetin en het gaat om de oorlog in Oekraïne?
Die mensen mogen niet in mijn leven komen.
Ja, maar eigenlijk doe je dan hetzelfde, hè?
Ja.
Dan heb je ook zoiets van ja, maar die zijn gestopt. Maar
nee, maar dat. Ik had het wel grappig, want ik was dus ook nog anderhalve week in Amerika. En dan mijn vader en die kant van mijn familie zijn soort van per definitie democraat. Weet je, Afro-Amerikaan, dan stem je gewoon democraat. Maar ik had mijn vader 3 jaar niet gezien en mijn oom langer niet. En die kunnen geen Nederland, maar die zien wel wat ik allemaal doe, zeg maar. Dus die vinden het allemaal helemaal interessant.
Hebben ze iets met Nederland of niet?
Nee.
Je vader heeft hier gewoon, maar die was soldaat, toch?
Ja, mijn vader zat bij de Amerikaanse luchtmacht in Soesterberg. En is toen hier mijn moeder tegengekomen. En uiteindelijk naar Amerika gegaan. En toen ze gingen scheiden, ben ik weer teruggegaan naar Nederland.
Ja.
Maar ja, dus verder heeft niemand echt iets met Nederland. Mijn vader kijkt ook niet echt meer naar. Maar ze vinden gewoon het feit dat ik met politiek bezig ben heel erg interessant.
Ja.
Dus we kregen daar discussies over. Natuurlijk over Trump en over bepaalde wetten en regels. Maar ik merk toch dat, ik vind het heel grappig, maar daar merk ik dat zij ook inderdaad gewoon de televisie napraten of een bepaald standpunt van de Democratische Partij. Maar ik vind het zo interessant, want ik heb vaak dat ik, als ik daar uitleg waar ik voor sta, dat dat eerder klikt. Ik heb het idee dat toch in de cultuur nog een soort van,
maar heel erg. Ik bedoel, Amerikanen zijn toch in hart en ziel eigenlijk vrij gevochten Europeaan.
Ja, zeker. Ja, en dat is interessant. Mijn tante, En zijn ook vaak gelovig. Dus ik begon over het idee van God give him rights. En het resoneert zo hard alles wat je daarover zegt, zeg maar. Maar ja, ik weet niet. Ik heb toch het idee dat je daar wat meer rationele gesprekken kan voeren. En ik heb... Op een gegeven moment zei ik ook van... Ja, je moet alles geloven wat op de tellerlaai komt. Dat vonden ze ook wel een leuke vergelijking. Dus dat dus, maar ja, ik probeer toch... Je merkt wel... Of
maar mensen... gaan zij dan nog op Biden stemmen? 2024?
Ja, dat was dus grappig. Want ik hoorde dus... Mijn vader was ook een soort van gedesillusioneerd in de politiek.
Moet ook wel, toch? Ik bedoel, hoe kan je niet gedesillusioneerd zijn?
Maar dat was wel voor het eerst dat ik hem dat hoorde zeggen. Ik bedoel, vaak zeggen waar ik voor sta en zo. Maar het eerst dat hij denkt van ja... De oil bunch criminals, zeg maar, weet je. Dat idee begint dus volgens mij nu ook heel erg te leven daar. Dus dat, ja. En in Amerika is natuurlijk gewoon ook wat dat betreft wel qua opzet veel vrijer. Want je kan, weet je, niet alleen maar je gemeenteraad, je burgemeester en Tweede Kamerleden kiezen. Maar ook de president, het hoogste. Maar ook de mensen van je school board en je de sheriff en de commandant van de brandweer, zeg maar. Het zijn allemaal gekozen posities.
Ja.
En dat maakt het wel dat het toch heel erg gedecentraliseerd is. En ja, ik hoop toch ook wat minder vatbaar voor eventuele onzin die nog gaat komen komende tijd.
Nou, lijkt zo de problemen daar zien er anders uit dan hier. Weet je, wij zitten in een... met een soort van totalitaire bureaucratie... Die nu opgetuigd is in Brussel... Waar we nu de gevolgen van zien. Dat is al heel lang aan de gang. Het is niks nieuws.
Nee.
Maar nu pas zien we de gevolgen ervan. En het feit dat Van der Leyen gewoon ronduit op de man afzegt... sommige landen zullen niet in staat zijn... om zonder het Russische gas en olie om daar de winter mee door te komen. Maar het is toch belangrijk dat we het doen. Ja. Ik dacht zoiets van, wat zegt ze nu hier eigenlijk? Weet je? Ik bedoel, ze heeft het hier over met name Duitsland... maar ook op Nederland, zeker als Nederland die gaskraan niet aangaat. Dan heeft ze het over Duitsland. Dan zeg je gewoon 60 miljoen mensen die kunnen de... tyfus krijgen. Dat is wat ze zegt.
Mm-hmm.
En dat gaat ook gebeuren. Ik bedoel, ik ben heel erg benieuwd. Duitsland heeft nu torenhoge inflatie. 16,1% voedsel CPI. Mm. Dat wordt blijkbaar ook nog eens los van elkaar gemeten, jaar op jaar. In werkelijkheid betekent dat het vele malen hoger is.
Mm-hmm.
Ik praat toevallig wel eens met mensen die... ik heb bijvoorbeeld via iemand die heeft een bedrijf in Duitsland. Die maakt een soort van levensmiddelen. En de situatie is niet te doen. Aan de ene kant zit je met je energiekosten. Aan de andere kant zit je met de inkoop van grondstoffen voor je producten. En de contracten die je hebt met de supermarkten. En die twee verhouden zich niet meer tot elkaar. Dat is de reden waarom bijvoorbeeld er niks in de supermarkt ligt. Niet omdat de producten er niet zijn. Maar omdat de producten niet geleverd kunnen worden voor de prijzen die afgesproken zijn contractueel met de supermarkt.
Mm-hmm.
We gaan dat steeds meer in Nederland ook zien. Weet je, dat gewoon... shit ligt niet meer in de winkels.
Mm-hmm.
En vaak lokaal geproduceerde groentes en voedsel ligt er nog wel, weet je, brood zal er ook nog wel liggen. Maar je gaat heel specifieke dingen krijgen die daar niet meer liggen. Vooral producten die wat langer de tijd kosten te produceren. Dus bijvoorbeeld wijn, ik zeg maar wat, weet je, als je wijn 2 jaar laat liggen, ja, weet je, ik bedoel, het zou heel goed kunnen dat je nu een oogst hebt die je verkoopt en zegt van, nou, over 2 jaar ligt dat in de supermarkt, maar wat voor prijs moet je daarvoor hanteren?
Hmm.
Ik bedoel, wat hebben we, 16%, 14%, 13% inflatie? Of is het eigenlijk 50% of 100%? Wat voor prijzen moet je hanteren? Het geld is stuk, dus we kunnen onmogelijk nog... Die lat is stuk, weet je? Dat die meetlat die je gebruikt om te meten wat iets waard is, die is kapot. Die kunnen we niet meer gebruiken. En we zien het nu. Ik bedoel, de rentes lopen op. Italië komt in de problemen. Dat is nu aan het gebeuren. De begroting, of eigenlijk de balans van Europa, die wordt er echt niet kleiner op. Ondanks dat die rente omhoog gaat. Waarom? Omdat de ECB gewoon zelf die staatsobligaties aan het opkopen is. En ja, ze moeten wel. Ze kunnen geen kant meer op. En dat betekent gewoon, het noorden gaat betalen voor het zuiden.
Mm-hmm.
En hoe ziet dat betalen eruit? Zo, dat je energierekening niet meer kan betalen. Weet je, dat de belasting op energie niet omlaag gebracht wordt. Terwijl iedereen ziet dat het krankzinnig is. Want de overheid staat vooraan, hè, met verdienen op die energie. Er zit ontzettend veel belasting op energie.
Mm-hmm.
Ik bedoel, sorry, maar als jij als gezin 1000 euro in de maand betaalt voor je energierekening, hoezo moet daar een paar honderd euro belasting op geheven worden, terwijl je vroeger misschien 200 euro kwijt was aan energie. Weet je? En je 50 euro belasting betaalde. Ik zeg maar wat. Weet je? Dat is, waarom moet de overheid zoveel geld hebben? Ja, dat is omdat die bureaucratie die groeit en die groeit en die groeit. En weet je, eerst moet je veel mensen betalen. En tegenwoordig moeten we, weet ik veel, er moet een paar miljard elke maand naar de Oekraïne toe, naar wapens op een of andere manier. Er moet geld naar de Italiaanse staatsobligaties. Er moeten vluchtelingen moeten opgevangen worden. Crisis na crisis na crisis na crisis. Weet je? En dat gaat niet meer stoppen. Dat wordt alleen maar erger.
Ja, ik zag vanmorgen dus toen ik die kop van Kaag bij een krantartikel zag staan, want we zijn nu bezig met Prinsjesdag stukken aan het voorbereiden. Zeg maar de
Nieboet is al aan het voorsorteren. Jij zag het al staan. Rondkomen steeds lastiger. Ze hebben ook ze hebben daar een ding bovenaan. Nederland zonder geldproblemen. Wat is dit precies? Is dit een nieuwe slogan?
Niet
van
dit Nederland.
Nieboet? Nee, Nederland zonder geldproblemen. Dat was in, weet ik wel, 1990.
Ja.
Want dit is niet zonder geldproblemen.
Maar wat je net zegt over de belasting op energie. Want het blijft sowieso interessant dat daar niet. Ik snap het ook wel, maar daar zouden wij echt hard om moeten gaan roepen.
Ik ben even benieuwd wat voor tips ze hebben. Want ze hebben dan tips over hoe je.
Dus wat minder lang.
Staat dat er?
Dus wat ik weet.
Ja, dat werkt. Hoeveel procent van de huishoudens hebben moeite met rondkomen? 38% nog maar. Nou, ik zweer het je, ook dit is bullshit. Want ik denk dat het veel meer is dan dit.
Ik vind het heel grappig, want dit hebben ze aangepast. Want ik kijk kijk regelmatig op de site van Nieboet. Want zij hebben heel lang gezegd. Voor deze inflatie onzin en zo, dat meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens zegt dat ze moeite hebben met rondkomen elke maand.
Maar er staat hier ook bron geldzaak in de praktijk uit 2019.
Nou, dat hebben ze gewoon veranderd, want dat was eerst meer. Dat hebben ze me ook wel vaker gequote in een aflevering.
Ik denk dat zometeen 80% van de huishoudens, en ik denk dat dat al heel snel gaat gebeuren. Het is wel interessant, want ik heb een energiecontract wat afgelopen is. Dus ik krijg nu inderdaad richting de 1000 euro in de maand aan. Het is fucking insane. Ik heb geen idee wat ik ermee moet. Maar wat die energiemaatschappij ook zegt, en ik weet niet of ze dat allemaal doen, maar dat is gewoon een beetje mijn situatie, is dat ze niet meer vaste contracten hebben, maar dat ze per maand gaan kijken wat de kosten zijn en wat voor. Ja. Dus hoe ga je daarop begroten? Wat voor tip heeft het Nieboet over dat ik straks misschien 2000 of 3000 of 4000 of 10.000 euro kwijt ben om die energie maandrekening. Ik bedoel, het gaat echt helemaal nergens over.
Ja, je hebt van die vergelijkingssites voor energie en die hebben al heel lang, doen ze dat niet meer. Omdat er dus geen prijs meer worden afgegeven. Je kan alleen maar, is ook afgelopen inderdaad. Ja. En ook al een keer verdubbeld. Dus nu, als jij dat hebt gekregen, dan zou ik dat binnenkort ook alweer.
Het is nu weer krijgen. Verdubbeld inderdaad, ja.
Maar inderdaad, er zit nog steeds inderdaad heel veel belasting op. Is een deel van afgeschroefd, maar nog lang niet genoeg, want er zit nog steeds belasting op. En daarnaast heb je ook gewoon nog steeds een ziek hoge belasting op arbeid.
Ja.
En dus een van de voorstellen was, ik heb niet gezien hoeveel het was trouwens, maar ze willen dus nu die. Het voorstel is, dat is dan weer uitgelekt, dat ze die willen gaan verlagen. Lagere belasting op arbeid. Ik kan even kijken. Snel
was dat de kop van Kaag die daar langs
was? Ja, dat was die kop die ik vanmorgen zag. Miljardenpakket Prinsjesdag, het AD. Meer dan 14 miljard voor koopkrachtreparatie.
Oké, ik ga hem even laten zien. Misschien kan de regie eventjes overschakelen naar iets anders. Dan kan ik hem eventjes laten zien.
En dan even kijken of ik het dan structurele veranderingen. Ook wel grappig. Als een van de dingen die we willen gaan doen is het minimumloon gaan verhogen.
Ja.
Hebben we het wel eens over gehad, over minimumloon hier?
Nooit zo.
Omdat het een heel slecht idee
waarom
is.
Minimumloon is een slecht idee. Ja. Maar waarom is minimumloon een slecht idee?
Ja, dat is wel mooi. Nu gaan we het doen hier in deze economie waarbij alles tering duur is. Zeg maar.
Ja.
Kijk, het is, ze doen alsof ondernemers, zeg maar. Moedwillig mensen extreem onderbetalen. Er zijn trouwens maar heel weinig mensen die een minimumloon verdienen. Het is ook ik weet niet meer precies wat de cijfers zijn, maar het is echt niet het overgrote deel. Het is volgens mij echt rond de 10%, misschien wel minder, wat mensen wat minimumloon verdient. Okay. Dus je helpt er dus een kleine groep mensen mee. Maar daarbij, wat je eigenlijk doet, is arbeid uit de markt prijzen.
Ja.
Als jij een eenpitter bent, je hebt een MKB-zaak en je hebt iemand nodig aan hulp en je moet in één keer 10 euro gaan betalen terwijl je omzet met je... Ik bedoel, dat was het voorbeeld van Caroline van der Plas van de week in de Kamer van de bakker die een energierekening van mij van 33.000 euro per maand ging krijgen door alles wat er ging gebeuren.
Ja.
Die kan leuk dat je dan zegt in de wet dat je een minimumloon wil hebben van 10 euro per uur.
Ja.
Die bakker kan niet betalen, want die moet al die gaskosten betalen voor het brood wat hij moet bakken.
Nee, het is een versie, het is een variant van prijscontrole.
Mm-hmm.
Ik bedoel, en dat vind ik wel interessant, want Arno Wellens is heel fel op Twitter over prijscontrole. En dat is gewoon een soort wetmatigheid. Op het moment dat een samenleving geconfronteerd wordt met zware inflatie, dan kun je klok op gelijk zetten, zijn er politici die direct opstaan en zeggen van prijscontroles. Want hoge prijzen zijn het probleem. Dat is de crisis. Dat moet bevochten worden. En hoe bevecht je hoge prijzen als politicus door te zeggen, het mag niet meer. Regeltjes.
Ja.
En het probleem is, die hoge prijzen zijn het gevolg van economische wetmatigheid die gedreven wordt door de incentives die mensen hebben om met elkaar handel te drijven.
Mm-hmm.
Het is onmogelijk om dat met regeltjes te proberen vast te leggen. Dus ik heb deze vakantie een fantastisch boek gelezen. Dat heet When Money Destroys Nations.
Mm.
Je hebt het boek When Money Dies, wat een verslag geeft van de hyperinflatie in Weimar, Duitsland. En When Money Destroys Nations is een verslag, heel gedetailleerd, van de hyperinflatie in Zimbabwe. En heel grote verschillen tussen beide landen en ook beide situaties. Maar wat interessant is dat prijscontroles direct worden uitgerold om te proberen inflatie te beteugelen. En het kan niet, weet je, zoals Milton Friedman zegt, prijsinflatie is in eerste instantie primair een monetair probleem.
Mm-hmm.
Dus geldcreatie zorgt voor dat de koopkracht van geld verdwijnt. En daarna komen pas alle andere problemen. Supply line problemen. En prijscontrole is wat dan wordt uitgerold. Dus zeggen van nou, de benzine is nu zo duur. Weet je wat? Die mag niet meer dan 2 euro per liter kosten. Zoiets. Maar wat je dan krijgt, is dat je vervolgens in het begin zullen pomphouders gecompenseerd worden. Maar dat gaat niet heel lang houdbaar zijn. Dus wat krijg je dan? Dan gaan ze, gevangenisstraffen uitdelen als ondernemers meer rekenen voor een product. Maar hun economische realiteit is anders. Ze moeten meer vragen voor het product, want ze zijn ook, als zij als inkoop 10 euro per liter kwijt zijn, maar ze mogen niet meer dan 2 euro rekenen, wat gebeurt er dan? Of de pomp gaat dicht, met andere woorden, dat het aanbod in de markt afneemt, waardoor de prijs nog verder onder druk komt te staan. Of er ontstaat een gigantische zwarte markt. Want die ondernemer gaat zeggen van, oké, ik verkoop nog 10 liter benzine per maand voor die 2 euro. En de andere 30.000 liter die verkoop ik op de zwarte markt. Want ik moet toch ergens mijn geld verdienen.
Mm-hmm.
En het werkt niet. Prijscontroles leiden altijd tot hogere prijzen. En ik heb het nu Lex Hoogduin.
Of geen aanbod.
Nee, wat ook leidt tot hogere prijzen.
Op de zwarte markt dan weer, bedoel je? Ja.
Hoe dan ook hogere prijzen.
Mm.
En Lex Hoogduin, Arno Wellens, iedereen zegt dat. En dan heb je die clowns, en ik wil nog even de kop van Kaag hier in beeld hebben, die met een miljardenpakket op Prinsjesdag aankomt. Deze clown, en dit is een echte woordvoerder van Clown World.
Het is ook een beetje een clownspak aan.
Ja, maar zij heeft werkelijk geen enkel economische onderlegging. Ze verdiept zich niet. Ze weet niet eens wat het is. Ze heeft geen idee. Zij moet gewoon Europees beleid uitrollen. En daar is ze blijkbaar de meest geschikte voor. Ik denk ook dat ze daar eerlijk gezegd heel goed in is. Dus wat dat betreft zit ze vanuit Europees perspectief op de juiste plek. Maar ja, met wel als probleem dat we hier zo meteen een soort van zware inflatie / hyperinflatie situatie ingerommeld worden door deze mensen.
Mm-hmm. Nog heel veel wat je net zei, want dat is precies, we hadden over minimumloon, die prijscontrole. Als iets gewoon te duur is, dan kan je het niet leveren. Dus het is grappig, want ze doen bijvoorbeeld met energie, doen ze het nu niet zo van, oh ja, je mag maar, weet je, de energierekening mag maar zo hoog zijn per huishouden. Want ze donders goed weten dat, ze weten ergens donders goed dat het niet werkt. Dus ze doen dat niet. En goed, terugpakken naar het voorbeeld van de minimumloon, andersom werkt het ook niet. Dan maak je dus ook de prijs op arbeid te duur.
Ja.
Waardoor je dus uiteindelijk gewoon geen baan meer hebt. Helemaal niet in deze tijd waarbij de werkloosheid op een dieptepunt is en de factuur is op een hoogtepunt.
Ja.
Dan gaan mensen gewoon niet iemand aannemen.
Nou ja, dat zie je nu in. Dat vind ik wel interessant. Dat zie je in Schiphol gebeuren. Weet je, een van de redenen waarom het zo'n puinzooi daar is, omdat toen in coronatijd iedereen soort van ander werk kon gaan zoeken en dat gevonden heeft, die moeten nu weer aangenomen worden. En die mensen hebben gewoon geen zin om voor €8,90, serieus €8,90 per uur. Te gaan lopen met zware koffers te gaan sjouwen. Mm-hmm. En gelijk hebben ze, weet je. Dus de markt dicteert Schiphol dat ze een hogere prijs moeten betalen. Schiphol heeft zoiets van, nope, dit is wat we betalen. Sterker nog, die hebben het uitbesteed aan andere bedrijfjes die dus nu geen personeel kunnen vinden om dat op te lossen. En Schiphol heeft zoiets van, ja, maar dit is contract. En ze kunnen dus niet leveren. Het is exact hetzelfde als die voedselproducenten die niet kunnen leveren aan de supermarkt. Je hebt een contract waarin je afspreekt tegen een bepaalde prijs diensten of goederen te leveren. En de realiteit maakt het onmogelijk. Ja, dan kun je niet aan de voorwaarden van het contract voldoen. Nou, dat gebeurt ook op Schiphol. Ze kunnen gewoon geen personeel vinden voor die, weet ik veel, er staan 1000 koffers of zo nog op Schiphol, waarvan niemand weet waar ze naartoe moeten. Of zijn. Ze kunnen gewoon niet wegwerken, omdat er is geen personeel. En dat is het, terwijl in een gezonde economie zie je gewoon dat er een marktconforme salaris wordt betaald, waardoor mensen ook daadwerkelijk dat werk willen doen. En dan heb je die problemen niet. Maar omdat nu alles verstoord wordt doordat die euro kapot is. En ja, een euro tegenwoordig minder waard is dan een euro een jaar geleden. Ja, niks werkt meer. En dan als de overheid zegt van, nee, maar dat komt omdat die lonen te laag zijn. Ja, dat komt inderdaad omdat de lonen te laag zijn. Maar dat wil niet zeggen dat politici dat kunnen oplossen. Mm-hmm. Het enige wat ze kunnen doen is van het geld afblijven, zodat de koopkracht gewaarborgd blijft. En het, weet je wat ik echt bizar vind van alles? Is dat is nou exact waar je een centrale bank voor hebt. Dat is het enige en belangrijkste mandaat van een centrale bank. Koopkrachtbescherming. Zorgen dat je munt stabiel blijft. Weet je, 2% inflatie. Wat al 2% diefstal is, maar vooruit. Weet je, maar dat is hun mandaat. Maar tegenwoordig heeft de ECB heeft een politiek mandaat. Nee, Europa bij elkaar houden. Want de Italianen en de Duitsers, of de Zuid-Europeanen en de Noord-Europeanen, hebben niets met bij elkaar te zoeken, economisch gezien. Mm-hmm. Dat zijn twee andere economische werelddelen eigenlijk. En de ECB moet dat aan elkaar zien te lijmen. Nou, dat kan alleen maar als er ontzettend veel geld van Noord naar Zuid gaat. Noord hoeft niet per se uit de euro. Het wordt nu al actueel. Maar Zuid had zoiets van, ja, sorry, maar daar is werkeloosheid. Shit wordt ook duurder, ze hebben al geen geld. Dus daar zijn de problemen nog groter. En ja, dat gaan we. Dat wordt nog lachen zo meteen.
Ja, wordt crisis de komende tijd. Ja, ik waar denk je dat het. We zitten natuurlijk al heel lang te speculeren over een einde van dit hele gebeuren. Wanneer komt die crash? Het lijkt nu zo. Want je zegt, de prijzen zijn zo bizar de pannen uitgestegen. Ik zit nu ook veel vaker te kijken naar. Is het in zo'n Telegram groep haal het lokaal, geloof ik, of zo? Of
ja, ja.
Van die lokale leveranciers. Maar het ding is, die producten zijn dus al best wel duur. Ik heb het idee dat die een soort van voorlopen op de prijzen in de supermarkt. Omdat daar heb je dus geen prijsafspraken. Dus daar voel je het eerder van. Heb ik in de laatste aflevering voor de vakantie ook gezegd dat. Een van de luisteraars zei van ja, er staat wat te gebeuren bij de grote supermarkten. Die zeggen contracten af omdat ze sorteren voor op het doorberekenen van de prijzen die ze nu nog niet doorberekenen.
Ja, nee, het wordt nog veel erger. Maar dat is het ellendige. Het gaat nog veel zwaarder worden in Nederland. Dus de voedselprijzen gaan nog een keer over de kop. En de energieprijzen gaan nog een keer over de kop. En dit gaat net zo lang door totdat we van die euro af zijn.
Mm-hmm.
En totdat we een geld gebruiken wat niet kapot gaat. Want ja, nogmaals, Milton Friedman zei het al. Inflatie is primair een monetair probleem.
Mm-hmm.
De euro is stuk. We moeten uit de euro. Er is geen andere oplossing dan uit die euro te stappen. En dat, ja, ik denk dat op dit ogenblik politiek is daar nog lang niet klaar voor. Ik denk dat er nog veel meer crisissen gaan komen. En dat er nog veel meer kutoplossingen bedacht worden door onze politici. Voordat ze tot... Er is toch zo gezegd dat van politici zullen uiteindelijk het juiste doen. Nadat ze al het andere geprobeerd hebben. Yeah. Zoiets. Nou ja, dat ga je hier ook krijgen. Weet je. Ze gaan echt letterlijk al het andere proberen. We gaan de digitale currency van de ECB nog krijgen. Wat een soort digitaal slavernij betekent. We gaan krankzinnige prijs voor onze kiezen krijgen. Totdat mensen besluiten van nu is genoeg. Weet je. En dat hele proces beide kanten op is slowly then suddenly.
Maar kunnen we dat niet nu al doen? Dat is toch een beetje ik merk dat ik er steeds meer een soort van naartoe aan het bewegen ben. Van inderdaad wat je zegt, die politiek is altijd te laat. Ik heb zelf een keer het voorbeeld gebruikt van Hayek, die zei van politici zijn als kurken op water, weet je, waarbij het water de publieke opinie is. En dat zei hij tegen Anthony Fisher, dus die denktank heeft opgericht in Engeland, die uiteindelijk heeft voor gezorgd dat mensen maar meer vrije marktdenken gingen omarmen en Thatcher gekozen werd. Mm-hmm. En er moet toch iets in het fundament van de samenleving veranderen. En ik heb ook het idee dat, je had het in een van de afleveringen ook over die ontzuiling. Iets waar Sint-Lucas het ook al heel lang over heeft. Zeg maar het oprichten van een nieuwe zuil. Een nieuwe plek waar mensen thuis zijn. En die gronding kunnen vinden waar het over hebben. Maar ook een soort van tribe hebben waarbij ze steun vinden. Op, weet je, voordat het gebeurt. Ik heb het idee dat vanuit die movement...
Ja, maar we gaan nu wel het tijdperk in waarin je praktische oplossingen nodig hebt. Dus het is leuk als je heel veel vrienden hebt. Maar als je niet te eten hebt en die vrienden hebben ook niet te eten... Ja. Dat wordt lastig. En dat is wat er nu gaat gebeuren. We gaan het straks met heel veel minder moeten doen. Mm-hmm. Minder voedsel, minder energie. Het gaat allemaal onbetaalbaar worden. En het vervelende is dat het ik denk dat het hele ding gecreëerd is. Dat gevoel bekruipt me. En het is niet zozeer dat er iemand inderdaad zijn kat zit te aaien. Lachend zit van kijk eens wat we nu aan het uitrollen zijn. Nee, het is een weg die is ingeslagen, die is onvermijdelijk. En het is namelijk de weg van geldcreatie. Alle voorbeelden die in de geschiedenis te vinden zijn, waar uiteindelijk geldcreatie betaald heeft voor ongeacht wat, dat zijn samenlevingen die uiteindelijk in een soort schuldenspiraal uit elkaar of in elkaar geklapt zijn. Mm-hmm. En dat gaan we nu gewoon ervaren hier. Er is geen ontkomen meer aan. En we kunnen naar Zimbabwe kijken en naar Weimar-Duitsland en naar Venezuela en naar zometeen naar Turkije en naar Libanon. En het maakt niet uit wat voor politieke, bureaucratische laag erboven zit. Het geldcreatie leidt altijd tot deze uitkomst. Mm-hmm. En we gaan hem nu moeten doormaken.
Maar ik denk wel dat uiteraard zijn praktische oplossingen nodig, maar ik denk wel dat zeg maar het hebben van een netwerk de pijn kan mitigeren. Zeg maar, er is los van het feit dat een van de grootste krachten van de zoogdieren is dat ze zeg maar dat het sociale wezens zijn en dat ze puur door in een sociale setting zijn zeg maar de stress van hun fysieke toestand kunnen verlichten, is het ook zo dat hoe meer mensen in je netwerk, zeg maar, die hetzelfde denken, weet je, dan heb je al een soort van zwarte markt die kan ontstaan. Weet je, en ik bedoel, en vriend, ja, misschien kan je vrienden eten en dan heb je ook te eten. Maar, je moet een breed netwerk hebben van mensen die hetzelfde denken en daar ook mensen die weten hoe je voedsel moet verbouwen. Maar volgens mij is, ik zie toch. Ik merk gewoon dat er een... Die praktische oplossingen zijn belangrijk, maar ik voel ook gewoon dat er een mentaal, sociaal, emotioneel aspect aan vastzit. En ik weet niet precies...
Maar doet dat er nog toe?
Ja, ik denk het heel erg. Ja.
Ik vind dat iets van voor de zomer. Dat was... Nu gaan we een winter in waarin de ellende echt voelbaar gaat zijn. Het wordt echt een kutwinter. Echt mm-hmm. kut. En niet soort van, nou, kut voor een paar mensen en weet ik veel wat. Een of andere. Nee, kut voor bijna iedereen. En dat je gaat zo meteen. Ik bedoel, weet je nog die corona-hamsterperiode, dat die supermarkten leeg waren. Dat gaat weer... Zodra mensen zich realiseren dat de prijs van voedsel elke maand gaat verdubbelen, die shit wordt gehamsterd.
Ik denk dat ze als eerste wc-papier gaan kopen weer.
Ja, waarschijnlijk wel, ja, inderdaad. Ja. Maar goed, het maakt niet zoveel uit wat er gebeurt. Behalve dat je... en je kunt er niet op voorbereiden. Dat weet ik zeker. Je kunt je er niet op voorbereiden. Weet je, je kunt zeggen van... Het enige wat je misschien zou kunnen doen is gaan wonen op een plek waar je er geen last van hebt. Dat is nog het beste. Maar dat gaat niet in Europa zijn in ieder geval. En dat gaat misschien in de zin dat het dat je naar een plek gaat waar het in de winter niet zo koud is. Als je bijvoorbeeld, weet ik wel, Zuid-Spanje of Zuid-Italië, waar het gewoon in de winter nog gewoon lekker 18 graden is. Ja, dan heb je gewoon niet zoveel energie nodig. Dat zou kunnen. Maar ik weet het niet, weet je. Ik bedoel, ja, misschien zijn er betere plekken. Misschien ook weer niet, weet je. Elk voordeel heeft zijn nadeel.
Ja, dat is wel grappig, want dat was dus... In Mexico is natuurlijk een van die landen waar heel erg naar wordt gekeken om te vluchten voor alle ondergaan. Eén, omdat ze volgens mij nooit echt regels hebben gehad, zoals met vaccinatiepaspoort of testen en dat soort dingen, het land binnenkomen. Ze zijn altijd gewoon open geweest.
Ja.
En het is natuurlijk op zich een redelijk groot voedselproducerend land en het is eigenlijk altijd warm. Mm-hmm. Maar ik merkte dus dat... Ik ben echt geschokt van de prijzen van eten daar in Mexico.
Het was duur?
Dat was echt duur. En ik was natuurlijk een week later in Amerika en ik heb heel veel producten gezien die waren echt exact zo duur als in Amerika qua eten. En ik denk dat je nog wel goedkoop kan shoppen als je misschien echt naar een...
De markt of zo.
Ja, daar heb ik ook wel veel geweest. Maar het was echt niet, bijzonder goedkoop. Het was niet zo duur als in Nederland, maar veel dingen ook wel. En dat vond ik best shocking natuurlijk voor een land wat qua inkomen gewoon veel slechter zit dan Nederland. Dus ik vroeg me af of ze daar al een soort van...
Is het niet gewoon de plek waar je was? Was het niet gewoon een plek waar veel toeristen komen? Dan wordt alles al ook al duurder.
Jawel, het was ook wel een plek waar vooral ook veel Mexicanen die in Amerika gewoond hebben, zeg maar, met pensioen gingen.
Ik kan me herinneren, 3 tacos voor $1. Was dat nog steeds zo?
Nee. Dus even denken of ik het vorig jaar heb gehad in een andere plek waar ik ben geweest. Nee, voor mij is het één taco $1 of zo.
Oh ja?
Die richting. Het zijn niet van die hele grote tacos.
Nee. Het is gewoon een soort van, je krijgt altijd zo'n 3 tacos. Dat was genoeg voor snack of zo.
Maar heb ik het vorig jaar wel gehad in op zich nog een aan de andere kant van Mexico. Maar ja, ik heb het idee dat ik had ook toch een beetje het idee dat zeg maar de prijsstijgingen van voedsel daar gewoon eerder merkbaar zijn in plaats van hier. Maar en ik denk dat, want ik denk ook dat er geen land echt meer is die 100% onafhankelijke voedselproductie heeft. Want ook Mexico is gewoon heel erg globaliseerd. Weet je, die produceren een aantal dingen en importeren ook weer heel erg veel. Dus ja, volgens mij is het. Ik weet niet of er zo'n. Dat was een terugkomende vraag, zag ik ook van mensen. Is er nog een plek waar we naartoe kunnen gaan in
Mexico
de winter?
Maar Mexico is het niet dus.
Nou ja, misschien.
Het is natuurlijk wel warm in de winter.
Het is sowieso warm. Dus je hebt geen gezeik met energieprijzen die door het dak heen stijgen. Mm-hmm. En misschien als je prima vindt om tacos te eten elke dag, dan kom je nog wel uit met wat spaargeld. Op zich, het is niet slecht. Het zijn ook aardige mensen, moet ik zeggen, Mexicanen.
Dus ja.
Maar ik ben ook benieuwd, want ik wel daar ook zie, is dat heel veel mensen nog vanuit soort vrijwilligheid mondkapjes dragen.
Bizar.
En dat vond ik ook weer een heel freaky. Dat gaan we natuurlijk hier ook weer krijgen. Moet ik ook weer daar. Moeten we daar weer die verantwoordelijkheid gaan nemen?
Denk je dat die shit nog een keertje terugkomt?
Nou ja, ik heb voor de laatste keer wat over hadden, toen zei ik van ja, de ene laatste keer dat we het over hadden, toen zei ik van nou, het gaat niet meer gebeuren. Kom op. En maar nu. Nu, ik vraag me af, als je kijkt, wat je me ook doorstuurde over, zeg maar, het aantal doden dit jaar buiten corona is meer dan tijdens corona. Een soort van voorbode heb ik het idee.
Pieter Omtzigt is op een gegeven moment de oversterfte gaan bespreken in de Tweede Kamer. Mm-hmm. Ik hoorde nooit meer wat over. Ik bedoel, we krijgen de meest bizarre data aan onze oren. Inclusief, zag ik van de week voorbij komen, een of ander producent van lijkkisten. Die zag de vraag naar lijkkisten voor kinderen flink toenemen. Ik weet het niet, je wordt er te misselijk van voor woorden. Mm-hmm. Maar dit, al dit soort dingen, dat niet terugkomt, dat niet besproken wordt, het is insane. En dat is het bizarre. We leven in zo'n rare tijd dat die onderwerpen niet meer besproken kunnen worden. En dat, ik begrijp aan de andere kant ook wel dat al die crisissen steeds afleiden van wat er werkelijk aan de hand is. Mm-hmm. Maar ja, weet je, dat. En ik maak me ook geen illusies dat mensen in Nederland massaal wakker zullen worden en zoiets hebben van ja, maar wat is hier aan de hand, weet je? Ik bedoel, ik ben daarom. Kijk, het gaat in Nederland slecht zijn, maar het gaat bijvoorbeeld in Duitsland nog veel slechter zijn. En ik ben benieuwd wat daar gaat gebeuren, want met die huidige energieprijzen, die industrie gaat onderuit. Dat kan niet meer bestaan. Mm-hmm. Dus die auto-industrie, de staal, weet je, het staal dat geproduceerd moet worden, het transport, het is een groot land, weet je. Ik bedoel, het gaat letterlijk onderuit. Dat gaat allemaal sluiten. ik kan me gewoon niet voorstellen dat dat politiek gezien haalbaar is.
Nee.
Dat ze daarmee wegkomen. Dat hele land naar de kloten te helpen. Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. En toch aan de andere kant, weet je. Dat heb ik
je vaker horen zeggen.
Ja, ik kan het me niet voorstellen.
Ja.
Dat is wel heel treurig. Hè? Ik kan het me niet voorstellen. We doen deze podcast.
Ja.
Weet je? Maar ik kan het me niet voorstellen. En toch gebeurt het gewoon keer op keer.
Mm-hmm.
Ja. Nou ja, ik denk dat... dit wordt een zware, heftige winter.
Hmm.
Maar goed, het is een vrolijke eerste aflevering van Viva Valentine. Aflevering 69. En je bent weer terug. Dus we kunnen weer losgaan. We gaan zo meteen nog eventjes verder op vivavalentine.com. Zoals je van ons gewend bent. Als je ons support. Als je een bazige baas bent. Als je gewoon denkt, van die gasten moeten doorgaan. Je betaalt de hoogte van je donatie. Die bepaal je helemaal zelf. Je betaalt hem ook zelf. Maar je bepaalt hem ook zelf. Je mag het zelf weten. Ga naar vivavalentine.com. Daar gaan we nog door met de extra aflevering, nummertje 69. En doe je dat niet, dan houden we toch van je. Want we weten gewoon dat jij bazig bent. En dat je Viva Valentine checkt. Dat vinden we alleen maar tof. Dankjewel voor het kijken. En tot zometeen op vivavalentine.com.